Wat een mooie liederen. Prijst zijn grootheid. Loof de Heer. Ja, als je zo weer onze grote God toezingt, dan gaat er weer door je heen hoeveel namen onze God eigenlijk heeft. En misschien hebt u er voor jezelf wel eens een studie van gemaakt, om het maar zo te zeggen, over de namen van God. Hoe komt Hij in de Bijbel naar ons toe? Want dat is nog de manier waarop Hij zich aan ons heeft geopenbaard, behalve in de schepping natuurlijk, maar toch in de Bijbel hebben we Hem leren kennen. En al die namen geven een weer wie Hij is. Dan denk je, ja, Shakespeare mag wel een grote dichter zijn, maar als hij zegt, what's in the name, als hij zal zeggen, ja, wat doet een naam er nou eigenlijk toe? Dan denk je, nou man, daar heb je er niks van begrepen. Want de Bijbel is vol van namen. En zeker van de namen van God. En de naam geeft weer wie de persoon is. En ik dacht heel bijzonder aan die naam God, onze Heiland. Dat is een hele mooie naam. En die komen we tegen in de brief aan Titus. U weet hoe Paulus een aantal mededienstknechten had, die hij soms ook noemt mijn medegenoten, medejukgenoten. Daar liep hij samen mee onder één juk. Dat is een geweldig voorrecht als je als dienstknecht niet alleen de klus hoeft te tillen, maar dat ook met iemand anders kan doen. En zo zijn er ook een paar die hij heel bijzonder noemt mijn kinderen. En Timotheus was er natuurlijk één van, de meest bekende. Maar ook Titus noemt hij in zijn brief mijn echt kind. En Onesimus was er ook zo één, die we in de volgende brief tegenkomen, de brief aan Philemon. Onesimus was in zijn gevangenschap door zijn dienst bij de Heer gekomen en tot geloof gekomen. En zo wordt Onesimus teruggestuurd naar zijn Heer met de vraag, hij heeft nu een broeder, neem hem aan. Daar gaan we het niet over hebben. Maar ik wou met u een stukje lezen uit de brief aan Titus. Dan wil ik deze keer niet beginnen bij het begin, maar bij vers 5 van Titus 1. Om deze reden heb ik je op Kreta gelaten, opdat je het ontbrekende in orde brengt en in elke stad oudsten aanstelt zoals ik je heb opgedragen. En dan volgt de beschrijving van een soort profielschets waaraan een oudste moet voldoen. En waarom is dat nodig? Vers 10. Want er zijn vele en weerspannige zwetsers en bedriegers, vooral zij die uit de besnijdenis zijn. Men moet hun de mond stoppen, daar zij hele huizen omkeren door te leren wat niet behoort ter wille van schandelijke winst. Iemand van hen, hun eigen profeet, heeft gezegd, Kretenzen zijn altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken. Nou, dat geeft een beetje de sfeer aan waarin Titus moet werken. Kreta kennen we nu als het eiland waar je heerlijk op vakantie kunt gaan. Ik ben er zelf nooit geweest, maar er zijn mensen die dat in hun hoofd halen. Moet het ook vooral doen, maar weet wel waar je aan begint. Maar Titus die had een extra steuntje nodig, want niet alleen qua vakantieoord, want daar was hij helemaal niet voor gekomen. Hij was ervoor om voor de Heer te gaan werken. En Paulus zegt, wees er wel op bedacht dat het terrein waar je werkt niet het meest eenvoudige gebied is. Oké, er zijn mensen tot geloof gekomen, er is een gemeente ontstaan, maar die gemeente moet wel een beetje gaan functioneren. En daarvoor was Titus achtergebleven om bijvoorbeeld door middel van oudsten ervoor te zorgen dat de hele gemeente ging groeien in een omgeving van mensen die gekwalificeerd worden door drie dingen. Altijd leugenaars, kwade beesten, luie buiken. Dat gaan we nou niet in detail uitvogelen, maar u kunt zich daar wel een beeld van vormen. Dan kun je ook zeggen, nou ja, als een van hen dat zegt, misschien is hij ook wel een leugenaar. Misschien klopt het wel helemaal niet. Ho, ho, zegt Paulus. Hij voegt daar direct achteraan, dit getuigenis is waar. Kortom, er is in ieder geval één uit Kreta die de waarheid spreekt en dit profiel klopt van alle Cretenzen. Titus, maak je borst maar nat, jongen. Maar ga vooral door met de taak die ik je heb gegeven. En nou even terug naar het begin. Hoe begint Paulus dan in deze brief, waardoor hij in vers 5 zegt, om deze reden heb ik je op Kreta gelaten. Wat voor reden is dat? Titus 1, vers 1. Paulus, slaaf van God, als ook apostel van Jezus Christus, naar het geloof van uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid die naar de godsvrucht is, in de hoop van het eeuwige leven dat God, die niet kan liegen, beloofd heeft voor de tijden van de eeuwen. Maar op zijn eigen tijd heeft hij zijn woord geopenbaard door de prediking die mij is toevertrouwd, naar het bevel van God onze heiland, aan Titus, mijn echt kind naar het gemeenschappelijk geloof. Genade en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Om die reden, Titus, laat ik jou in Kreta achter, in zo'n sfeertje, om daar op te bouwen. Zodat die gelovigen die jij mag dienen, de gemeente van God, mag beseffen wie ze geworden zijn. Maar vooral gaat beseffen wie die God is die tot hen is gekomen. Het is namelijk God, onze heiland, onze verlosser. Zij zijn geen deel meer van dat gezelschap waar zij nog te midden van wonen. Zij zijn geen leugenaars meer, kwade geesten en luie buiken. Het zijn nu andere mensen geworden die als twee druppels water gaan lijken op hun vader. En zo eindigt hij in vers 4 dat hij de vrede doet van God, Vader. Het lidwoordje ontbreekt niet alleen hier, maar bijna in elke woord wat in deze aanhef staat. Alsof het zegt, alsof hij zeggen wil, het gaat om het karakter. En als je naar God kijkt, dan kijk je naar een vader. Zou het toeval zijn dat we morgen begonnen zijn in Efeze 3 te lezen, dat Paulus de God en Vader van de Heer Jezus dankt. Wij zijn een deel geworden van een familie. Wij zijn mensen geworden die niet op driedimensionaal vlak kijken, zoals de mensen om ons heen niet anders kunnen. Wij hebben een vierde dimensie leren kennen. Wij hebben de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte leren kennen van de liefde van God. Een extra dimensie gekregen omdat wij de Heer Jezus hebben leren kennen. Omdat wij God hebben leren kennen als onze heiland. En dan komt er een vierde dimensie bij, de liefde van God. En dat is het gebed van Paulus. Dat wij in Efeze 3 daarin mogen groeien en die liefde mogen kennen. En dat is ook precies de reden waarom Titus op Kreta moest blijven. En dat is ook de reden waarom wij in Haalderwijk moeten blijven. En omgeving. Want denk niet dat Kreta alleen maar aan die profielschets beantwoordt. Maar als we geen vreemdeling zijn in de wereld waarin wij leven, denken we nou de wereld is barstens vol met dit soort lieden. Die alleen maar egocentrisch zijn en alleen maar aan zichzelf denken. En wij christenen, wij denken anders. Wij zijn niet ik gericht, maar wij zijn naar buiten gericht, zoals God, onze heiland, naar ons gericht was. En Paulus zegt aan zijn echt kind Titus, en hoe die relatie is ontstaan, dat wordt ons verder niet verteld, over Onesimus wel en over Timotheus ook, maar hoe Titus zijn echt kind is geworden, dat wordt ons verder niet verteld, maar het is een echte vader-zoon relatie. En hij presenteert zich aan deze echte zoon als slaaf van God. Dat is een mooi begin. En dat woord slaaf hier is ook echt een slaaf, een doulos, die moet doen wat hem gezegd werd. En in de tijd waarin Paulus deze brief schrijft, de tijd van het Romeinse Rijk, was de hele wereld vol slaven. Het dreef, de economie dreef een beetje op de kurk van de slavernij. Iedereen die een beetje in de melk te brokkelen had, had slaven. En die moesten gewoon luisteren naar wat hun heren en hun meesteressen hadden te zeggen. En zo zegt Paulus, ik ben ook zo'n slaaf. Ik ben hier ook om te doen wat mijn opdrachtgever mij heeft als taak gegeven. Nou, we weten hoe het is begonnen. Het begon nogal drastisch daar op de weg naar Damascus. Hij werd er even van zijn rijden gekegeld en daar lag hij. En hij kwam tot bezinning en die eerste vraag, wie bent u, Heer? Ik ben Jezus die jij vervolgt. En toen hij daar blind zat te zijn bij Simon de Leerlorer en Ananias, die kwam bij hem en hem zei, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, je hebt een grote taak gekregen. En zo komen we Paulus tegen als iemand die echt in zijn nekvel is gegrepen om de wereld in te gaan, om die boodschap te prediken. En zo zegt hij tegen Titus hier ook, ik ben een slaaf van God, als ook een apostel van Jezus Christus. Een apostel is een gezant met een opdracht, maar ook een gezant met autoriteit, die namens de zender mag optreden om de zaken even uiteen te zetten. En zo had hij hier in zijn ommanteling 12 apostelen uitgekozen, van wie er één is afgevallen. Die kregen ook weer een plaatsvervanger, Matthias. Zij konden spreken met gezag over wat de Heer tijdens zijn leven had verteld. En dat hebben we nog steeds zwart op wit in de Bijbel staan. En Paulus is apostel van een, niet een heer op aarde, maar van een heer in de hemel. Hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel en heeft er dingen gehoord die een mens niet geoorloofd zijn om uit te spreken. Maar hij is wel getuige van het feit dat daar aan de rechterhand van God de Zoon des Mensen zit, die hem heeft gezonden om te spreken namens een verheerlijkte Heer. Die gelovigen waar Titus zijn werk aan mocht besteden, en voor wie ook Paulus een gezant was, zijn mensen die gekenmerkt worden door geloof. Ook dat hebben we vanmorgen een paar keer gezongen, dat refrein. Geloven nu. Wij geloven. En geloven in Bijbelse zin is niet zomaar zoals je denkt van nou het weerbericht is, wij geloven dat het morgen wel leuk weer gaat worden. Of wij geloven dat er morgen wel af en toe regen kan komen. Dan zou het kunnen, maar het zou ook niet zo goed niet kunnen. Dat is het geloven van het zou kunnen dat. Nee, het geloven in de Bijbel. Het geloven namens God is een zeker weten. Het geloof is de overtuiging van de dingen die men ziet en de zekerheid van de dingen die men hoopt. Zegt Hebreeën 11 vers 1. En Paulus zegt, dat geloof kenmerkt uitverkorenen. Niet zomaar gelovigen. Nee, dat zegt hij, dat geloof kenmerkt uitverkorenen. Mensen die van tevoren al door God waren uitverkoren. In diezelfde brief die we net vanmorgen lazen, maar dan in hoofdstuk 1 schrijft Paulus dat die uitverkiezing dateert van voor de grondlegging van de wereld. Ja, daar houdt ons menselijk verstand een beetje op, want dat krijgen we niet meer op een rijtje. Wij kunnen niet snappen dat God ons uitverkoren heeft van voor de grondlegging van de wereld. Maar dat is wel de manier waarop God spreekt over het feit dat wij als gelovigen nu deel hebben gekregen aan het heil. Het komt door zijn uitverkiezende genade. Ja, wij hebben ons mogen bekeren. Maar toen wij ons bekeerd hebben, lazen wij in het woord van God dat God tegen u en mij persoonlijk zei, maar ik had je uitverkoren. Dat wist je van tevoren niet. Dat vertel ik je nu. Dat vertel ik je nadat je je bekeerd hebt. Dan denk je, Heer, wat een wonder van genade. Dat geloof is het geloof wat Paulus namens God en de Heer Jezus uitdraagt. En dat leidt ook tot kennis van de waarheid die naar Gods vrucht is. In een wereld als Kreta, vol met mensen die eigen meningen, die ik gericht zijn. In een wereld waarin wij leven, die net als toen in Kreta, vol is van mensen die eigen meningen hebben, die ik gericht zijn, staan wij hier als gelovigen die hebben een mening, een kennis. Maar dan ook een kennis gebaseerd op waarheid. Waarheid, omdat God ons zijn gedachten heeft meegedeeld. En die waarheid leidt tot iets. Die leidt tot Gods vrucht. Die is daarmee in overeenstemming. En dat gaat heel ver. Dat gaat niet alleen maar zo ver dat je zegt, nou, jij hebt gelijk of jij hebt niet gelijk. Nee, als je merkt, dit zijn gelovigen, dit zijn uitverkorenen, die hebben een mening. Die mening komt eruit in hun dagelijks leven. Je merkt dat hun woorden overeenstemmen met hun gedrag. Precies zoals bij de Heer Jezus. Als de mensen bij hem kwamen en vroegen, wie bent u eigenlijk? Was zijn antwoord, geheel wat ik jullie zeg. Ik ben van binnen wat ik van buiten, mondeling en in mijn gedrag laat zien. Zijn binnen- en buitenkant waren volstrekt met elkaar in overeenstemming. En zo zijn wij hier ook. Dat is waarop wij Gods woord hebben leren kennen. Als de waarheid. Een gelovige die weet, ik ben uitverkoren, maar ik sta nu in een omgeving die als twee druppels water lijkt op het Kreta van toen. Vol leugen, vol bedrog, vol egocentrische lieden, staan wij hier als gelovigen. Die gevormd worden door de enige bron die ons ter beschikking staat vanuit de hemel, wat wij mogen bestempelen als waarheid. En dat doet wat met een mens. Dat doet wat met een christen. In de hoop, en de Paulus gaat gewoon verder, hij schrijft het een na het andere op. In de hoop van het eeuwige leven, dat God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden van de eeuwen. En elke uitdrukking, daar ontbreekt het lidwoord. Alsof hij zal zeggen, het gaat niet zozeer om wat die hoop is, maar om het kenmerk van die hoop. En wat is dat? Eeuwig leven. En dat eeuwige leven heeft God, die niet liegen kan. Dus weer zo'n enorm contrast met Kreta. Een eiland barstens vol leugenaars. Zegt Paulus hier tegen Titus. En hou vast als jij jouw missie uitvoert te midden van zo'n wereld. Aan gelovigen, aan de kinderen van God. Besef dan dat wij een onderdeel zijn van een familie die te maken heeft met een God die niet kan liegen. En die God die niet kan liegen, heeft ons het eeuwige leven beloofd. Ons. Nou, er staat bij. Dat heeft hij beloofd voor de tijden van de eeuwen. Ja, maar aan wie dan? Want voor de tijden van de eeuwen was er nog geen schepping, was er nog geen mens. Aan wie heeft God dat dan beloofd? Dan is er maar één aan wie hij dat beloofd kan hebben. Dat is zijn eigen zoon. De Vader belooft aan de Zoon eeuwig leven. Dat had hij wel. Maar dat eeuwige leven zou ook zichtbaar gaan worden. En het deel gaan worden van uitverkorenen. En zo neemt Paulus Titus in deze brief mee. En zegt, als jij jouw werk doet op Kreta, te midden van zo'n gezelschap met deze kenmerken, is het goed om te weten waar onze oorsprong liggen. Die liggen vast voordat er iets was geschapen in het hart van God, omdat God toen al mensen voor zich zag aan wie hij dat eeuwige leven wilde gaan geven. Ongelooflijk. Dit is de God die hier genoemd wordt. God, onze heiland. Dat kwam er later allemaal nog bij. Want voor de schepping was er nog geen zonde, was er nog geen zondeval en was er dus ook nog geen sprake van verlossing. En dat God als heiland moest gaan optreden. Maar toen die schepping er een keer was en de zonde zijn intrede deed en mensen zondaars werden, veranderde dat helemaal niets aan dat plan wat God al voor de schepping had vastgelegd. Om aan mensen zoals u en ik, en zoals mensen die Titus daar op Kreta mocht opbouwen, om aan zulke mensen eeuwig leven te gaan geven. Zijn eigen goddelijke natuur te geven. Ja, zo sterk schrijft Petrus dat op in zijn tweede brief. Wij zijn deelgenoten van de goddelijke natuur geworden. U leest het maar eens na in 2 Petrus 1 vers 4. Als het er niet zwart op wit stond, zou je het niet geloven. Nee, wij zijn geen deel van de godheid geworden. Maar Gods eigen natuur is in ons gekomen als het eeuwige leven. En dat is precies wat de Heer Jezus heeft verteld toen hij tegen Nicodemus zei. Nicodemus, de zoon des mensen moet worden verhoogd, net als de slang in de woestijn. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dat betekent echt niet alleen maar dat we straks in de hemel gaan komen. Ook. Maar dat betekent dat we nu, terwijl we nog op Kreta-achtige omstandigheden zijn op aarde, eeuwig leven hebben. Gods eigen natuur hebben. Niet leugenachtig, niet egocentrisch, maar waarachtig en gevend. Dat eeuwige leven, dat hebben wij nu al in ons. Maar Paulus, dat is echt de taak van Johannes, om dat helemaal uit te leggen hoe een kind van God nu al rijk is en eeuwig leven heeft. Petrus schrijft er ook over. En met Paulus die legt vooral het accent dat straks dat openlijk zichtbaar gaat worden als de Heer Jezus terug gaat komen om op aarde te regeren. Zal de hele schepping die nu nog zucht deel gaan krijgen aan iemand die in recht en gerechtigheid gaat heersen. Kunt je voorstellen dat alles wat Cretensa-achtig is, alles wat Kreta-achtig is, is verdwenen. En er komt op aarde een duizendjarig vrederijk. Daarvan zegt Paulus hier ook. Dan komen de kenmerken van het eeuwige leven ook in de hele schepping eruit. Ook dat heeft God zich al van voor de schepping voorgenomen. Om alles onder één hoofd samen te brengen. In Christus. Het is, zegt hij, aan mij toevertrouwd. Naar het bevel van God onze heiland. Ziet u hoe ver verlossing gaat. Dat er nu al mensen zoals u en ik deel hebben aan die verlossing. En dat als wij, nadat wij eerst opgenomen zijn, later met de Heer Jezus gaan verschijnen, met hem openbaar gaan worden, ook met hem zullen gaan regeren, en dat de hele schepping zal genieten van dat wat God al van voor de grondlegging van de wereld had voorgenomen. Wij zijn hier. En je zou je ook daarna moeten gaan gedragen. En zo zegt Paulus, om deze reden, Titus, laat ik jou op Kreta achter. En om deze reden zouden wij zeggen, hebben we deze brief in onze Bijbel gekregen om ook vandaag in onze omgeving te functioneren op het niveau waarop wij ons hebben, waarop we ons mogen bevinden. Door Gods genade, door onze heiland God. Dat heeft tot gevolg. Ja, de verleiding is groot, maar de tijd is minder groot. De verleiding is groot om de hele brief door te lezen. Maar ik zou u willen vragen, wil je dat thuis alsjeblieft doen? Ik stip een aantal dingen aan. In hoofdstuk 2 begin ik even in vers 1. Als hij even een profielschets heeft gegeven van de Kretenzen en van de mensen die allemaal hele verwoestende dingen doen en hele huizen omkeren, dan komt hoofdstuk 2 vers 1. Maar jij, Titus dus, spreek wat de gezonde leer past. Ja, de leer van God onze heiland. Het bevel van God onze heiland is een gezonde leer. Gezondmakend voor degenen die eeuwig leven hebben. Die zijn zo gezond als een vis, geestelijk gezien. Maar ook gezondmakend voor hun omgeving. Want zij gedragen zich op een gezonde manier. En ze worden allemaal aangesproken. Allereerst de oude mannen. Dan in vers 3 de oudere vrouwen, in vers 4 de jongere vrouwen en in vers 6 de jongere mannen. Nou, we zijn gezegend met alle categorieën vanmorgen hier en die gaan we echt allemaal persoonlijk aanspreken. Maar nogmaals, lees het eens voor uzelf, uw eigen deel daarin. Maar het is erg opvallend dat als het gaat om de oudere mannen en de oudere vrouwen en de jongere vrouwen, er alleen maar sprake is van, spreek dit als het gaat om de gezonde leer. Maar zodra hij overschakelt naar de jongere mannen, gebruikt hij het woordje vermanen. Daar moet dus een beetje extra power bij. Want blijkbaar hebben de jonge mannen een beetje meer de neiging om wat eigenwijs gedrag te vertonen. Een geruststellende gedachte voor de oudere en de jongere vrouwen onder ons. Maar de jonge mannen, waar ik mijn gemakshalve ook nog maar even bij reken, die hebben een extra woordje nodig, namelijk vermaan. En dat gaan we ook niet allemaal bij langs, maar dan komt in vers 9 een hele bijzondere categorie. Vermaan de slaven. Dan denk je, Paulus, wat is dit nu? Dat er oudere en jongere mannen en vrouwen zijn, oké. Dat hoort bij de schepping, zoals God dat bedoelt. En die groeien op en die leven samen. En als je een christen bent, dan laat je als oudere en jongere man of vrouw zien wat de bedoeling is in je leven. Maar slaven, dat zijn toch niet mensen die onderdeel zijn van Gods bedoeling? Slaven is toch niet bij de schepping ingesteld? Nee. Maar slaven is wel de situatie op dat moment. En in grote getalen waren ze er. En er waren ook heel veel slaven tot geloof gekomen. En het frappante is dat nergens in de Bijbel slaven worden opgeroepen om zo snel mogelijk vrij te worden. Paulus zegt wel ergens, als je vrij kunt worden, gebruik dat maar. Als een deur die wel fijn is om gebruikt te worden, als de mogelijkheid zich voordoet. Maar als die mogelijkheid zich niet voordoet, dan ben je slaaf en je blijft gewoon slaaf. Je blijft in de staat waarin je bent. En speciaal voor die slaven heeft hij een woord. Laten we het even lezen. Vermaan de slaven aan hun eigen meesters onderdanig te zijn, in alles welbehagelijk te zijn, niet tegen te spreken, niet te ontvreemden, maar alle goede trouw te bewijzen, opdat zij de leer van God onze heiland in alles versieren. Want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen, is verschenen en onderwijst ons dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerten, ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw, in de verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons van alle wetteloosheid verloste en zichzelf een eigen volk reinigde, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan. En stel aan de kaak met alle gezag. Laat niemand je verachten. Dit wat we gelezen hebben, is allemaal een onderdeel van de boodschap die wordt opgehangen aan de kapstok van de richtlijnen aan de slaven. Slaven, jullie hebben een hele bijzondere gelegenheid. Als geen ander kunnen jullie de leer van God, onze heiland, versieren. Die leer was al mooi. God, onze heiland, een God die verlost, is een boodschap voor alle mensen. In hoofdstuk 3 wordt het als volgt geschreven. Ik lees even in laten we beginnen bij vers 3. Hoofdstuk 3, vers 3. Want ook wij waren vroeger onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, aan allerlei begeerten en genietingen verslaafd, in boosheid en afgunst levend, verfoeilijk en elkaar hatend. Maar toen de goede tierenheid en de mensenliefde van God onze heiland verschenen is, heeft hij ons behouden, niet op grond van werken in gerechtigheid die wij hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid. Dat is zoals God, onze heiland, zich heeft laten kennen. Die is gekomen in de vorm van een mensenliefde. En bedenk even goed op wat voor moment dat is gebeurd. Toen daar in Bethlehem dat kindje werd geboren. Onder Romeinse overheersing. In een land wat door eigen schuld, door vreemde machten was onder terecht gekomen. Een volk wat echt niet vrij was. Is daar in die stal in Bethlehem een kindje geboren. En de herders hoorden, je zult het teken zien. Een kind gewikkeld in een kribbe. Gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe. En Paulus schrijft hier. Zo is de mensenliefde van God verschenen. en is zijn zoon op aarde gekomen als de manier waarop God zich niet kleiner kon maken om naar mensen toe te komen en hen de hand uit te steken. En samen met zijn zoon heeft hij de weg gewandeld naar het kruis van Golgotha en elk mens heeft het kunnen zien. En wat was het antwoord van de mensheid toen Joden en heidenen samen vergaderd waren en vrienden werden die van tevoren vijanden waren? Denk aan Paul, aan Pilatus en Herodes. Stond men eendrachtig bij het kruis om te zeggen: weg met hem, kruisigt hem. En Paulus zegt hier: daar is de mensenliefde van God op het hoogst verschenen. Om aan dat soort mensen, die geschapen waren naar zijn beeld en gelijkenis, verlossing aan te bieden. Om uit de macht van de Satan en van de zonden verlost te kunnen worden. En nou richt hij zich in hoofdstuk 2 naar de oude mannen en de jonge vrouwen en de jonge mannen en de jonge vrouwen. Tot de slaven. Slaven, die leer van God, onze heiland, die kunnen jullie versieren. Jullie kunnen alleen maar bevelen uitvoeren die jullie worden gegeven. Maar nu jullie christen zijn, kunnen jullie bij uitstek laten zien dat er in jullie leven iemand is gekomen die een nog hoger gezag heeft dan de meesters aan wie jullie onderdanig zijn. En dat is God, onze heiland. En gedraag je dan ook als slaaf op een manier zoals andere slaven dat niet doen. Die misschien nog wel meer ikgericht zijn dan de luie buiken en de leugenaars van alle Cretenzen waar ze zich bevinden. Dat slaven misschien nog wel meer geneigd zijn om te pakken wat niet van hen was. Leer als slaaf nou om te geven. Om juist als slaaf te laten zien dat je gered bent en deel hebt gekregen aan de verlossing. En wat doe je daarmee? Door dat gedrag waarmee je alleen maar geeft, dan ben je tot sieraad van de leer van God onze heiland. Want zo wil God zich laten kennen als een God die geeft aan mensen die nergens recht op hebben. Een God van genade. En dat maakt het zo wonderlijk. Dat Paulus hier juist de slaven aanspreekt en zegt: jullie zijn degene die dat op een fantastische manier kunnen laten zien. Wees slaven op een manier waarin de leer van God wordt versierd. Wij kennen nu geen slaven meer. Die status is in ieder geval in onze omgeving en niet meer, maar we kennen wel werknemers. We kennen wel allerlei relaties waarin wij onderdanig horen te zijn. Daar begon hoofdstuk 3 even mee. Herinner hen eraan, overheden en machten onderdanig te zijn, gehoorzaam, tot alle goed werk bereid te zijn, niemand te lasteren, niet twistiek te zijn, inschikkelijk met alle zachtmoedigheid te bewijzen en aan alle mensen. Ik moet eerlijk gezegd bijna elke dag weer opnieuw schrikken als je via media, internet hoort hoe mensen in het algemeen over elkaar praten. Het liefst vanuit hun eigen vierkante meter achter een schermpje alles maar intikken om die ander maar zo zwart mogelijk te maken. Of het nou gaat om de politiek of de omgeving waarin we ons bevinden. Zelfs christenen vergaloperen zich aan deze mentaliteit. En dan lees je deze brief van Titus. Aan Titus. Mijn echt kind. En schrijft Paulus. En dan kijkt hij ons even heel persoonlijk aan. En zegt, wees ook jij een echt kind. Een echt kind van God. Wees iemand die net als de slaven toen, hier nu leven. Als mensen die de leer van God, onze heiland, in alles versieren. Die niet ikgericht zijn, maar die juist gevend zijn. Die niet lasteren, maar juist in tegendeel. Wonden gaan verbinden. Denk eens even aan die overbekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Als die rechtsgeleerde vraagt, Heer, wie is mijn naaste? Komt dat verhaal van die man die uit Jeruzalem afdaalt naar Jericho en onderweg wordt overvallen. Ja, daar ligt hij op de weg. De priester gaat voorbij, uit de tempel. Zijn werk is klaar, hij gaat lekker naar huis. De leviet, ook in de tempel gewerkt, klaar, hij gaat lekker naar huis. Hij loopt met een grote boog om de man heen. Maar die Samaritaan, als hij daar op zijn rijdier zit en hij heeft zijn agenda om een afspraak te maken en die na te leven, dan wordt hij met ontferming bewogen. Hij gaat van zijn rijdier af, verzorgt de wonden, maakt zijn rijdier leeg, legt die persoon daarop en brengt hem bij de herberg en geeft geld aan de herbergier omdat die man verzorgd moet worden en hij belooft, als ik terugkom en je hebt nog meer nodig gehad, dan betaal ik dat ook. Weet u wie die barmhartige Samaritaan is? Niemand minder dan onze heiland. En hij vertelt dat niet alleen maar om zichzelf te profileren, maar om te zeggen, en als wij als christen, als discipel achter hem aan mogen gaan, dat wij ook de leer van God, onze heiland, in alles versieren, door ook vandaag oog te hebben voor ieder die op onze weg komt, die we mogen verzorgen. Die de Heer op onze weg brengt om de leer van God, onze heiland, te versieren en te doen alsof hij er was. Als wij zo onze dagen zouden beginnen. In Psalm 90 staat zo mooi, Heer, leer ons zo onze dagen tellen. Dat staat in verband dat de psalmist zegt, de 70ers, de 80ers, dat zijn de hele sterken. Dan mag je blij zijn als je die leeftijd mag halen. Dan voegt hij eraan toe, leer ons zo onze dagen tellen. Ook als je nog geen 70 of 80 bent, je weet niet hoeveel dagen je hebt. Maar je weet één ding. Je kijkt uit naar de komst van de Heer Jezus. En nu, vandaag zijn wij hier nog. En de dagen die nog volgen totdat hij komt, zijn wij hier misschien nog ook nog. En dat wij, net als de gelovigen op Kreta, opgebouwd mogen worden door een brief die Paulus heeft gezonden aan zijn echt kind. Met de bedoeling dat ook wij de leer van God onze heiland in alles gaan versieren. Amen.